Captain, try to find out what's happening.
U luistert naar Zimmerman en Space, de meest verontrustende podcast van het heelal.
Eerder deze maand lazen we dat er vreemde geluiden waren gehoord in onze stratosfeer. Bijna elk nieuwsmedium rapporteerde erover. Laten we voor de context even luisteren naar een stukje van die opname. Het knisperende geluid, dit, dat in eerste instantie misschien een beetje klinkt als plastic geflapper, is wat als mysterieus wordt bestempeld.
Hens, ik twijfel hieraan.
Het is in die zin mysterieus dat de wetenschappers die hiermee bezig zijn nog niet kunnen achterhalen wat de bron hiervan is.
I don't know.
Ik luisterde ernaar met wat collega's in Hilversum en hoorde met interesse wat zij ervan vonden. Iemand zei dat het gewoon het bewegen van plastic was. Iemand anders haalde aliens en ufo's erbij. Nou, staat u ook weer met beide voeten op aarde? Laten we dan samen eens kijken wat voor zinnigs we over dit bericht kunnen zeggen. Om te beginnen met de stratosfeer. De stratosfeer is een laag in onze dampkring die begint op een hoogte van ongeveer 10 kilometer en stopt op ongeveer 50 kilometer. Het hangt er een beetje vanaf waar op aarde u staat, want bij de Noord- en de Zuidpool begint de stratosfeer lager dan bij de evenaar. Deze stratosfeer is een stabiele laag waar bijna geen turbulentie gevonden wordt en waar gewone vliegtuigen niet komen. Onze ozonlaag, die ons beschermt voor schadelijke straling, is het bovenste gedeelte van de stratosfeer. De ons bekende wolken bevinden zich allemaal dichter bij de aarde in wat we de troposfeer noemen en waar het immer wispelturige weer iedere dag weer voor nieuwe verrassingen weet te zorgen. Er komen van tijd tot tijd wel parelmoerwolken voor in de stratosfeer, maar die wijken sterk af van gewone wolken.
Oh?
Parelmoerwolken ontstaan op grote hoogte bij temperaturen onder de min 80 graden Celsius en kunnen salpeterzuur of zwavelzuur bevatten. Voor meteorologen en klimaatdeskundigen is de stratosfeer interessant omdat verontreiniging lang in deze laag kan blijven hangen. Een mooie manier om de stratosfeer te onderzoeken is door er ballonnen naartoe te sturen. Dit is precies wat Daniel Bauman van Sandia National Laboratories regelmatig doet en waar we de mysterieuze geluidsopname aan te danken hebben. Alhoewel geluidsopname, het betreft hier infrasoongeluid.
Mag het in het Nederlands?
Trillingen die onder ons gehoorbereik liggen. Ons menselijk gehoor stopt met waarnemen van trillingen die onder de 20 hertz of 20 cycli per seconde liggen. De opname die we eerder hoorden is dan ook 4400 keer versneld om hem voor ons hoorbaar te maken.
Aha, zo zit het dus.
Daarmee werden 19 dagen aan infrasone geluidsopnames in 6 minuten gepropt. Een enkeling zal zich misschien afvragen waarom de toonhoogte ook toeneemt als we de geluidsopnames versnellen. Dat is een terechte vraag. Wij zijn natuurlijk vrij om te kiezen hoe we een geluidsopname versnellen. Door middel van varispeed kunnen we zowel in de
tijdsduur als in de toonhoogte ingrijpen.
Het voordeel daarvan is tweeledig. We hoeven niet 19 dagen te luisteren en bovendien wordt dat wat voor ons onhoorbaar was opeens toch hoorbaar. Met elke verdubbeling van snelheid wordt het geluid een octaaf hoger als dat u wat zegt. Maar het is correct dat ik bij het digitaal ingrijpen in geluidsregistraties vrij ben om alleen mijn
toonhoogte aan te passen.
Of zowel
toonhoogte als snelheid.
Middels varispeed gelijktijdig aan kan passen. Nu we dit weten, ligt het misschien minder voor de hand dat we luisterden naar geflapper van plastic. En voordat u het vraagt, ik wil met liefde en plezier het geluid van de ballon weer 4400 keer vertraagd op de originele snelheid afspelen, maar dan hoort u niks meer. En zeker niet omdat ik voor podcasts altijd alles onder de 40 hertz eraf filter.
Interessant, maar wel een beetje nerderig.
Dus dat heeft weinig zin. Hoe is dit infrageluid in vredesnaam opgenomen? De ballon van Daniel Bauman is gemaakt van zwart geverfd plastic. Het is een gevaarte van ongeveer 6 à 7 meter doorsnede. Door de zwarte kleur warmt de ballon op, waardoor deze opstijgt tot in de stratosfeer. Aan boord van zo'n ballon vinden we behalve meetapparatuur ook een GPS-zender, zodat in real-time gekeken kan worden waar een ballon zich elk moment bevindt. Infrasoon geluid wordt opgenomen met iets wat het meeste lijkt op een barometer. U weet wel dat houten geval in de gang waarnaast u uw jas ophangt. De huis-, tuin- en keukenbarometer heeft meestal een zelf in te stellen wijzer, zodat u kunt zien wat de tendens in luchtdruk is en daarmee een voorzichtige weersvoorspelling kunt doen. Net als onze trommelvliezen meet een barometer de luchtdruk. Als we die meting in de tijd registreren, hebben we een infrasoon geluidsopnameapparaat geconstrueerd. Bauman doet met iets meer gesofisticeerde apparatuur onderzoek aan de band van 0.004 tot 20 hertz. Nog een aardig voorbeeld om naar te luisteren is de explosie van een meteoor boven Rusland op 15 februari 2013. Deze gebeurtenis werd opgepikt met 11 sensors van het CTBTO. Dat staat voor
Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization.
Deze organisatie luistert met 60 stations op aarde naar infrasoon geluid om met name in de gaten te houden of iedereen zich wel houdt aan de afspraak geen kernproeven meer te doen. Ook deze opname van een explosie van een meteoor is enkele malen versneld om hoorbaar te worden. Alhoewel ook infrasoongeluid met ongeveer 344 meter per seconde door de atmosfeer reist, heeft het wel een opvallende eigenschap. Want hoe lager een geluidsgolf is, hoe beter deze door een medium propageert. Of we kunnen ook zeggen, hoe minder deze wordt afgeremd. Infrasoongeluid kan ongestoord duizenden kilometers overbruggen. De uitbarsting van de Krakatau-vulkaan in 1883 werd met de primitieve apparatuur van die tijd geregistreerd op verschillende locaties op aarde en men nam ook waar dat het geluid de aarde enkele malen omcirkelde. Ook met voor ons hoorbaar geluid merken we op dat lage tonen verder reiken dan hoge tonen. Als de buren verderop op een mooie zomeravond een feestje vieren, hoort u bijvoorbeeld zoiets als dit. De reden hiervoor is dat de absorptiecoëfficiënt van de atmosfeer frequentie afhankelijk is. Een lage toon heeft een grote golflengte en deze trillingen worden slechter geabsorbeerd dan hoge tonen met een kortere golflengte. Een infrasone trilling van 1 hertz heeft een golflengte van 344 meter. In de opname van de stratosferische ballon waar we in het begin naar luisterden, zijn ook trillingen hoorbaar gemaakt met een nog lagere frequentie en met een golflengte van meerdere kilometers. Een infrasone geluidsgolf van 0,1 hertz heeft in de stratosfeer door waterdampabsorptie een energieverlies van ongeveer 5×10⁻⁸ decibel per kilometer. Dit betekent samenvattend dat de stratosfeer een verzamelplek is van infrasoon geluid van over de hele planeet, omdat energieverlies minder significant is dan onder menselijke omstandigheden dicht bij het aardoppervlak.
Oh ja, inderdaad.
En wat voor bronnen heeft dat stratosferische infrasone geluid dan wel? U kunt dan denken aan zaken als aardverschuivingen, tornado's, meteoren, meteorietinslagen, oceaangolven, tsunamis, turbulentie, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, maar ook kernproeven, raketlanceringen, satellieten die weer opbranden in de aardatmosfeer en oorlogsgeweld.
En buitenaardse wezens die met hun UFO naar de aarde komen?
Nou nee, buitenaardse beschaving is voorlopig het laatste waar we aan moeten denken. Simpelweg omdat er nog nooit iets dergelijks is bevestigd. Vooralsnog zijn we de enige bekende levende wezens in dit uitgestrekte heelal en kunnen we in onze zoektocht naar wetenschappelijke antwoorden voor verschijnselen binnen de stratosfeer de aliens beter buiten beschouwing laten. Het is ook wel een beetje jammer dat de nadruk zo gelegd wordt op de mysterieuze geluiden in de opnames van Bauman. Dat begint, zo moeten we helaas constateren, al bij de bron van het bericht.
Solar-powered balloons detect mysterious sounds in the stratosphere.
Kopt het artikel op acoustics.org waar iedereen aan refereert. Dat is mijns inziens jammer om twee redenen. Ten eerste doet dit vermoeden dat er opeens iets speciaals aan de hand is, waardoor allerlei onzinverhalen de ronde gaan doen. En ten tweede legt het te veel nadruk bij die mysterieuze geluiden, terwijl Daniel Bauman een gerenommeerde wetenschapper is die al een heel werkzaam leven onderzoek doet naar infrasoongeluid, zowel op de zeebodem als in de atmosfeer. En Daniel Bauman heeft al vele malen gezegd wat we al decennia weten, dat er gewoon nog heel weinig bekend is over infrasoongeluid. Al in een artikel uit 1962 van Richard Cook met de titel
Strange Sounds in the Atmosphere Part 1
lezen we:
Many of the sounds, including the ubiquitous and mysterious microbarems, are of unknown origin.
En Bauman houdt ditzelfde verhaal al jaren. Tijdens een lezing in juni 2016 met de titel
Capturing acoustic energy input into the upper atmosphere using free-flying sensor arrays
merkte Bauman op dat de bronnen van infrasoongeluid slecht gekarakteriseerd konden worden. En in 2017 schreef Bauman in zijn artikel
Geoacoustics takes to the sky
het volgende.
Data from several flights contained high levels of non-acoustic interference correlated between sensors. While improved system designs appeared to mitigate the problem, its cause remains unknown.
Kortom, hier ligt een grotendeels onontgonnen terrein voor de atmosferische wetenschappers. Maar er is niet iets speciaals aan de hand in 2023 wat maakt dat we ongerust naar boven moeten gaan staren.
Nou, blij om dat te horen.
Overigens is diezelfde Bauman al jaren een voorstander van het sturen van atmosferische ballonnen naar de planeet Venus. Astronomen snappen nog weinig van de formatie van de atmosfeer van Venus en ballonnen zouden kunnen assisteren bij onderzoek daarnaar. In 1985 werden al twee ballonnen losgelaten in de Venusatmosfeer tijdens het Russische Vega-ruimtevaartprogramma. Mocht u daar interesse naar hebben, dan is het leuk om te weten dat de rauwe gegevens van die ballonnen voor iedereen beschikbaar zijn gemaakt op de website van Planetary Data System. Wellicht leuk voor een schoolproject, want wie houdt er nou niet van grafieken en matplotlib, nietwaar? Een link vindt u in de show notes. Maar goed, dan weten we nog niet wat de oorzaak is van die vreemde, knisperende geluiden die werden waargenomen en waar de kranten deze maand over berichten. Kunnen we daar nog iets zinnigs over zeggen?
Well.
Als we in het frequentiedomein naar het gekke geluid kijken, bijvoorbeeld met isotopen RX, valt op dat het noise bursts zijn waar heel veel harmonische in te vinden zijn. De hoogst waargenomen frequentie in deze burst zit aan de top van de frequenties in de opname die ik op internet vond. Ik kon het natuurlijk niet laten en heb de versnelde ballonopname weer wat vertraagd en respectievelijk door een hoog doorlaatfilter, een gate en een envelope follower gehaald. Dat klinkt dan zo. Men zou bijna kunnen denken dat het een of ander gemoduleerd bericht betreft, nietwaar? Maar we moeten er natuurlijk niet te veel in willen lezen. Dat ik de amplitude van een toontje moduleer maakt dat het als een morsebericht klinkt, maar dan van een dronken chimpansee die voor het eerst een morsesleutel bedient. Wilt u nu zelf infrasoongeluid opnemen? Dat kan.
Yay.
De gemiddelde microfoon is hier niet geschikt voor, want die stopt aan de onderkant rond de 20 hertz met trillen. Ik heb het geprobeerd met mijn beste microfoon, de Townsend Labs Sphere L22.
Tuurlijk!
Ik zie wel dat er iets geregistreerd wordt in het laagste laag rond de 10 hertz, maar dat kan natuurlijk ook gewoon een artefact van de apparatuur zijn. Hier zijn voor de lol 4 minuten buitengeluid gisteravond opgenomen in Bilthoven en omhoog gekrikt naar 10 seconden. Ook weer met de Varispeed methode, waarbij de tijd in elkaar wordt gedrukt en de toonhoogte stijgt. Die rare piepjes zijn voornamelijk van verkeer. Mocht u zelf dieper het laag in willen duiken, dan zijn er twee merken microfoons waar u naar kunt kijken. Ten eerste Grass Acoustics en ten tweede Bruel & Kier. Grass Acoustics maakt een microfoon die opneemt vanaf 0,09 hertz. En de 4964-capsule van Bruel & Kier gaat helemaal door tot 0,02 hertz. Een vergelijkbaar lage frequentie wordt geregistreerd door bijvoorbeeld een Quake Logic MB3A. Maar dat is echt puur een sensor en dan moet u wel avontuurlijk zijn aangelegd om een en ander hoorbaar te maken. En misschien geheel ten overvloede, maar toch goed om gezegd te hebben. We hebben het in deze aflevering de hele tijd over geluidsgolven, dus luchtdrukschommelingen. Precies zoals ons oor werkt, maar dan lager dan wij kunnen registreren met ons gehoor. Er bestaat ook zoiets als ELF-straling, waarbij ELF staat voor Extreme Low Frequency. Maar dat zijn radiogolven, dus fotonen. Daar zullen we het in een andere column over hebben. Maar dan moet ik eerst mijn onlangs gearriveerde NASA VLF3 Inspire kit in elkaar solderen. Tot de volgende keer.